U mag gaan naar Efeze hoofdstuk 4, vers 7 tot en met 10. Alleen hebben we 7 vorige week behandeld. Dus het is 8, 9 en 10 hoop ik vandaag te behandelen. We gaan het eerst lezen. Efeze hoofdstuk 4, vers 7 tot en met 10. En zoals jullie weten ben ik weer een beetje teruggegaan naar mijn NBG. Ik blijf daaraan vasthouden, omdat ik denk dat het een goede vertaling is en ook waarde heeft. Maar ik zal ook af en toe de HSV vandaag gebruiken. Omdat er een nuanceverschil in zit. Maar ik lees vanaf vers 7. Maar aan een ieder van ons afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het, opgevaren naar den hoge, voerde hij krijgsgevangenen mede. Gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dat? Hij is opgevaren, anders dan dat hij ook neergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die neergedaald is, hij is het ook, die is opgevaren, ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. Tot zover de schrift lezen. Zullen we een moment bidden? Vader, wat is het heerlijk om zo met elkaar collectief uw naam te mogen loven en te prijzen. Vader, dat wij voor u mogen komen. Dat wij bekleed zijn met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat wij mogen staan op zijn offer. Dat wij geliefd zijn in uw Zoon. Dat u ons niet meer ziet als zondaren die niet welkom zijn. Nee, wij zijn meer dan welkom bij u. Wij zijn al reeds in de hemel. In dat opzicht dat wij in Christus zijn. En dan willen wij ook zeggen, dank u wel. Dat wij ook zo inderdaad met die grote verwachting mogen uitzien dat u terugkomt, Heer Jezus. Om alle dingen nieuw te maken. Alle tekenen van de tijd zijn er ook na, Heer. Wij leven na Pinksteren. Wij kunnen zien dat wij verder in de verlossingsgeschiedenis zijn dan Israël, waar we vanochtend ook bij stilstonden. Zij hadden die verlossing door de Rode Zee, door de Schelfzee, als het ware, waar het water aan de kant ging en waar ze doorheen konden gaan. Wij hebben de Heer Jezus Christus. Wij hebben niet het beeld meer, wij hebben de werkelijkheid. Wij hebben niet meer de schaduw, wij hebben de volheid. Maar de werkelijke volheid die wij zullen ontvangen, ligt nog in de toekomst. En wat geeft dat een hoop, Heer? Wat geeft dat een hoop om uit te leven? Dat wij ook zullen zien dat wij u van aangezicht tot aangezicht zullen zien, Heer. En voor uw troon zullen neerbuigen en onze kronen aan uw voeten werpen. Maar ook dat wij u zullen loven en prijzen in volmaaktheid. Want u bent de enige die is neergedaald, wat we vandaag zullen zien, Heer. En ook verheven is boven alles. U komt toe alle lof en eer, Heer Jezus. En dat willen we dan ook op dit moment belijden. Dit willen we ook geloven vanuit ons hart. En dan willen we dan ook vragen of u deze tijd, Heer, die u aan ons gegeven heeft, dat dit een geestelijk vruchtbare tijd mag zijn. Dat uw geest in onze harten mag werken. Dat wij verder mogen groeien naar het beeld van u, Heer Jezus. Dat we op u mogen gaan lijken. En dat we mogen gaan zien wat voor gaven we gekregen hebben. Hoe u ons bepakt heeft. Vandaag misschien minder, Heer, maar vandaag gaan wij proeven dat u de rechtmatige bent om die gaven uit te delen. Wie anders komt dat toe dan u, Heer Jezus? Zo willen we dan ook vragen dat u deze tijd wil nemen, wil gebruiken en uzelf wil verheerlijken. In Jezus' naam. Amen. Wel, vorige keer hebben wij al stilgestaan bij de gaven van vers 7. Dat de Heer ieder aan ons afzonderlijk gaven gegeven heeft die wij behoren in te zetten in het lichaam van Christus. Nu moet ik u zeggen, toen ik opgroeide, eigenlijk ben ik in de kerk bijna geboren. Ik ben altijd in de kerk geweest, protestantse kerk. En 30 jaar geleden, toen ik daar opgegroeid was en eigenlijk al redelijk de kerk, nou wil ik niet zeggen verliet, maar meer mijn eigen weg ging zoeken in het woord van God. Tot die tijd heb ik nooit iets gehoord over gaven van de geest. Nooit werd daarover gesproken. In de gemeente waar ik opgegroeid ben, een zeer traditionele kerk, is daar nooit over gesproken. Ik wist niet eens dat ze bestonden. Ik las toen mijn Bijbel nog niet zoals nu. Oudsten die werden aangesteld, werden eerder aangesteld door bekwaamheid en vaardigheid dan een gave die ze eventueel zouden hebben. En dat is eigenlijk wat je ook ziet doorheen, je zou kunnen zeggen, de kerkgeschiedenis. Als ik, en dat heb ik van de week wat gedaan, de oudere theologieboeken heb ik eens opengeslagen, oudere commentaren. En ja, Calvijn spreekt in zijn commentaar over de gaven, want hij ging net zoals ons systematisch door de tekst heen. Maar het was geen belangrijk item in de gemeente. Als je de oudere theologische werken bekijkt, dan werd er nauwelijks een woord over gerept. Eigenlijk, ik kon het niet terugvinden in de oudere theologische werken. En dat bedoel ik zo van voor 1900, als ik daarin ging speuren. Daar werd niets gezegd over de gaven van de geest. Ik las alles over de doop en over, met name dan kinderdoop, hè, en over avondmaal, gemeentetucht, hoe je de gemeente zuiver moest houden. Maar gaven van de geest, hoe de gemeente betrokken was bij het werk van de Heer en hoe ze bepakt waren, werd niets over gezegd, over de commentaar, of tenminste de theologische werken die ik opengeslagen heb. En het was ook zo dat vooral in de reformatorische kerken ook, als we daar even naar teruggaan, en ik schets dat ook even, en dat is voor een katholiek land waarin we leven, misschien vreemd, maar Europa was een land wat onder de reformatie gelegen heeft, en zelfs België heeft enorm veel reformatie meegemaakt. Antwerpen was een van de meest glorieuze plaatsen voor het evangelie van de Heer tijdens de reformatie. Het is alleen het land is afgestaan aan de Spanjaarden en zodoende is de katholicisme weer opgerukt. Maar België heeft daar zeker aan geproefd. Vandaar dat ik dit ook zo eens naar voren breng. Maar in de reformatorische kerken had je ook, die hebben heel veel goed werk gedaan als het gaat over de verlossing. Rechtvaardiging door geloof alleen was Luther zijn statement, was waar het in de reformatie om draaide. Maar één ding namen ze eigenlijk in de reformatie niet zozeer mee en dat was de kerk. En voor degenen die in de bijbelschool zitten, de ecclesiologie. Wat is nu de kerk? Hebben ze feitelijk voor een groot gedeelte van de katholieken overgenomen. En vanuit de katholieke kerk, moet je je even indenken, had je twee klasses. Je had geestelijke en leken. Je had echt geestelijke, dat zijn de geestelijke, en je had leken. Wel, wie een katholieke kerk binnenstapt en althans de liturgie leest en hun geloofsbelijdenis die zij hebben geformuleerd, dan is alles draait om de geestelijken. Dat is hoe het systeem draaiende blijft. De leken hadden geen actieve rol. Die hadden geen actieve participatie in de dienst. Een vroeg gedeelte was dat overgenomen na de reformatie toe. De dominee had een speciale positie. De dominee bepaalde alle liederen, bepaalde de hele dienst en was als enige die het avondmaal mocht bedienen. En dat waren ook factoren waar je eigenlijk kan zeggen die hebben meegespeeld, waardoor eigenlijk de gemeente niet zozeer betrokken was in de dienst. En vooral gaven, en dat bedoel ik misschien in het hele gemeentewerk, gaven kwamen ook niet naar voren, want daar was eigenlijk niet echt ruimte voor. Maar misschien wel leuk om eens te melden dat de Anabaptisten daar voor een gedeelte heel anders over dachten. De Anabaptisten, u hoort het woord al, Baptist, Anna, Weder, Dopers, daar waren het eigenlijk. Dat waren degenen die dus tijdens de reformatie zeiden, maar leuk dat jullie inderdaad die reformatie hebben van rechtvaardiging door geloof alleen. Maar zouden we ook niet de kerk eens wat moeten reformeren, hoe het opgezet wordt? Zouden we niet alleen maar gelovigen moeten bij de gemeente voegen? Is het niet zo dat het Nieuwe Testament leert dat door geloof alleen, in Christus alleen, je bij de gemeente hoort en niet met een of ander verbond waar je overgeheveld wordt? Nou, dat werd hun niet in dank afgenomen. En toen gingen ze ook nog eens mensen volledig onderdompelen. Maar de Anabaptisten hadden voor een gedeelte één ding hoog in het vaandel staan en dat was het priesterschap van alle gelovigen. We hebben dat net gelezen, hè? In Openbaring, ja, dat wij priesters zijn. We hebben er zelfs over gezongen dat wij de status hebben van koningen. Dat is hetgeen wat wij verworven hadden. Dat was vooral door de Anabaptisten naar voren gebracht. En dat is nog steeds een van de pijlers van een baptistengemeente. Het priesterschap van alle gelovigen. We zijn gelijk. Iedereen in de gemeente is gelijk. Niet gelijk dat ze alle gaven hebben of alle talenten of capaciteiten, maar het is niet meer geestelijken en leken. Verre van. En daarin kun je zien dat eigenlijk ook bij de Anabaptisten daar veel meer ruimte voor was. Ruimte om inderdaad de mensen die dus bepaalde gaven hadden, mochten ook voorgaan. Het was niet zozeer dat ze, wat je meer zag bij de reformatoren, van je moet van een speciale opleiding komen, dan ben je gerechtigd om te spreken. Maar meer vanuit de werking van Gods geest in de gemeente van, dat is een man die het woord kan, die het woord kan uitleggen. Dat is een man die is begaafd, die heeft de capaciteiten van de Heer gekregen, die moet voorgaan. Zie, de gaven werden daarin eigenlijk, werd veel meer ruimte ingegeven, hoe iemand was toegerust. Ja, om onderwijs in de gemeente te geven, werd gekeken hoe je functioneerde. Hoe je was. Vaak van buitenaf. Ik heb dat zelf ook mee mogen maken toen ik in Nieuw-Zeeland was. Ik was daar nog geen jaar in een vreemd land. Was meestal wel in de dienst. In die zin dat we woonden nogal ver bij de kerk vandaan, maar... Wij streefden er namelijk altijd in de dienst te zijn, maar ze hadden mij dus inderdaad, binnen een jaar hadden ze mij gevraagd om bijbelstudieleider te zijn. En de eerste keer dat ik dat hoorde, dat ze mij dat vroeg, Erik, wil jij bijbelstudieleider zijn? En ik zo, ik? Ik ben die gast, jullie kennen mij niet eens en jullie denken dat ik dat moet doen? Maar we denken dat jij daartoe gekwalificeerd bent. Wij zien iets in jou, dat jij daar de drive voor hebt, dat de Heer je daartoe bekrachtigd heeft. Ik zag dat van mezelf niet. Ik had wel allerlei vragen. Ik had wel door dat ik andere vragen stelde als iemand anders. Maar ik zag het van mijzelf niet. En daarin zag je ook dat eigenlijk zou ik meer gericht waren op van wat er in de persoon zit. Nu als ik zo spreek over onderwijs, dan was het niet alleen maar dat ik daarin uitblonk. Hè. En er zijn ook mensen die op een hele andere wijze in onderwijs uitblinken. Ja, zag hier Jacqueline weggaan met het kleine volk. Ja. Dat is knap. De beste leraren zijn zij die het evangelie aan kleine kinderen kunnen uitleggen. Wat ik hier doe is makkelijk. Ik kan vrij intellectueel spreken. En als u niet mee bent, dan kan ik gewoon zeggen, moet je een beetje groeien in de Heer. Ja? Maar om het uit te leggen aan een klein kind, dan moet je bepakt zijn. Ja? Moet je bepakt zijn. En eigenlijk als je gaat kijken naar bijvoorbeeld het onderwijs waar ik het net over had. Eigenlijk moeten we dat allemaal, hè. Want we gaan, zo de Heer wil nog door wat gaven heen. Ik weet nog niet precies welke kant het uitgaat, maar ik denk dat het wel leuk is om gewoon eens door de gaven heen te gaan. En daar eens wat langer stil te staan. Wat betekenen ze nu? Wat zijn ze nu? Om eens een keer niet meer zo van, dit zijn de gaven en daar staan ze. Nee, we kunnen er gewoon systematisch doorheen gaan. Maar als je gaat kijken, de meeste gaven hebben we allemaal opdracht toegekregen. De gaven van onderwijs. Wel, iedereen moet onderwijzen. Iedereen moet zijn kinderen onderwijzen. Iedereen moet andermans kinderen onderwijzen. We kunnen hier niet rondwandelen en zeggen, dat zijn mijn kinderen niet, hè? Die mogen doen wat ze willen. Daar ben ik niet voor verantwoordelijk. We hebben allemaal plaatsen waar we inderdaad ons onderwijs kunnen geven. Maar wat zien we? Dat sommige mensen bekwaamd zijn, bijvoorbeeld met kleinere kinderen, om op een hele effectieve manier die kleine kinderen te boeien en het woord van God over te brengen. Wel, dat is eigenlijk wat ik gisteren, vorige week ook zei, want dat is een verlenging van een natuurlijke capaciteit. Boeiend, effectief. En daar zien we dat eigenlijk de gaven enorm belangrijk zijn. Want als ik zo een stukje de geschiedenis liet zien, ook een klein stukje vanuit mijn eigen leven, dan kan ik zeggen van 30 jaar geleden had ik nog nooit van de gaven van de geest gehoord. Ik ben blij dat het nu aan de oppervlakte ligt en dat het nu ook inderdaad zijn plaats krijgt. Vandaar dat ik denk dat het ook voor ons als gemeente goed is om daar wat langer stil te staan. Het is pas de laatste eeuw. Dat daar aandacht aan geschonken is. Dat het eigenlijk wat meer op de voorgrond gekomen is. En ik moet er eerlijk van zeggen, mensen, wij kunnen de Heer ontzettend dankbaar zijn dat dit wat meer op de voorgrond gekomen is. Dat het in de spotlight gekomen is. Dat de gaven van ieder die in een gemeente aanwezig zijn, ook tot zijn recht kunnen komen in een gemeente. En tegenwoordig spreekt iedereen erover. Waar 30 jaar geleden nog in grote gedeeltes over gezwegen werd, of niet eens aandacht aan besteed wordt. Elke gemeente vandaag aan de dag die een beetje normaal door de Bijbel heen gaat, of normale kerk willen zijn, spreken over de gaven van de geest. En hebben daar ook inderdaad een visie over. En ik prijs de Heer dat daar aandacht aan gegeven is. Ik weet het, er zijn veel dingen misgegaan, er zijn veel excessen in. Dat is niet het punt. Het punt is dat we blij en dankbaar mogen zijn dat doorheen de kerkgeschiedenis dit naar voren is gekomen. En ik denk dat het ook goed is daarom om er eens langer bij stil te staan. Wel, vorige week hebben wij gezien dat Paulus als het ware in vers 7, als hij nog even meegaat naar vers 7, maar aan een ieder van ons afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. We hebben toen gezien dat iedereen bepakt was voor datgene wat de Heer hem in bekwaamt. Dat iedereen een gave, op zijn minst één gave gekregen heeft. En het is meestal een cocktail. Hè? Ik bedoel, het is echt niet afgebakend en het is niet helder. Het vloeit wat in elkaar over. En dat de Heer ze geeft. En de Heer bepaalt aan wie hij ze geeft. We hoeven ze dus niet te zoeken. We kunnen de mensen daar niet voor verheerlijken. Het is een geschenk die je krijgt en die neem je aan. Vandaag namelijk gaat Paulus verder. En het is eigenlijk een beetje vreemd. Als u de Bijbel voor u heeft vanaf vers 7, dan zou je eigenlijk zeggen, we kunnen vloeiend van vers 7 naar vers 11. Lees maar eens mee. Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel als evangelisten als herders en leraren. Vloeiend gaat dat over. Maar daar staan die onhandige versen tussen. Waar ik mijn hoofd al regelmatig over gebogen heeft. Maar hele rijke versen. Voordat Paulus eigenlijk verder gaat met, wacht even, iedereen heeft er een. Iedereen is bepakt. En dan ga ik uitleggen wat bepaalde gaven zijn. En hij doet dat in geen één lijst volmaakt en volledig. Hij noemt er een aantal. In elke lijst in de Bijbel noemt hij maar een aantal. Gaat hij eerst uitleggen dat Christus overwinnaar is en gerechtigd is om de gaven te geven. Dus hij staat eigenlijk eerst even, maakt hij eigenlijk een intermezzo, Paulus, en dan zegt hij van wel, voordat we naar de gaven gaan, wil ik eerst laten zien dat Christus ook gerechtigd is om die gaven te geven. En dat is eigenlijk dat stukje wat hier tussen staat, en dat begint in vers 8. En ik heb dat ook genoemd in uw schema, in het preekschema, Christus de overwinnaar is gerechtigd om gaven te geven. Dat is eigenlijk in deze verse. Laten we nog even vers 8 lezen. En misschien wel even 8 en 9 ook. Of 9 en 10 ook. Daarom heet het opgevaren naar de hoge. Voerde hij krijgsgevangenen mede. Gaven gaf hij aan de mensen. En daar gaat Paulus wat uitleggen. Wat betekent het dat hij is opgevaren? Anders dan dat hij ook neergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die neergedaald is, hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen om alles tot volheid te brengen. Vers 8, daarom heet het opgevaren naar de hoge. Voerde hij krijgsgevangenen mee en gaf hij gaven aan de mensen. De HSV zegt dit, daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte nam hij de gevangenis gevangen en gaf gaven aan de mensen. Klinkt een beetje vreemd, hè? Maar hij de gevangenis gevangen. Maar ik zal dat zo uitleggen. Dat is niet zo'n vreemde vertaling, laat ik het zo zeggen. Dat komt aardig overeen met de woorden in de Griekse tekst. Maar ik mijn hoofd altijd over gebogen heb. Wat zegt dit nu? Wat wordt hiermee bedoeld? Wat is dit voor een wonderlijke tekst? Die hier zo tussen geplaatst wordt. Want het is eigenlijk een citaat uit het Oude Testament. Vers 8 is een citaat uit het Oude Testament. Psalm 68 vers 19. U hoeft daar, ja, u mag erheen gaan, ja, daar gaan de volgende versen zo waarschijnlijk even heen. Maar een van de meest lastige dingen, nee, misschien dat ik het even zo kan zeggen. Er is heel veel geschreven over dit vers. Elke commentaar die ik opengetrokken heb, schrijft over dit vers heel veel. En waarom? Dit is namelijk een van de meest lastige dingen in de uitleg van het Nieuwe Testament, is met name als er oud-testamentische teksten gebruikt worden in het Nieuwe Testament. Nu, als dat een letterlijk citaat is, dan is het makkelijk. Dan nemen wij het Oude Testament, dat wordt gebruikt in het Nieuwe Testament, that's it. Dan kunnen we daar nog mee aan de slag gaan. Dan zeg je van, ja, dat is gewoon een citaat, een letterlijk citaat uit het Oude Testament. Maar wat nu als, en dat gebeurt met grote regelmaat, als de schrijvers van het Nieuwe Testament de Septuaginta, oftewel de Griekse vertaling van het Oude Testament, gebruikt en citeren. Dan hebben wij dus een vertaling van Hebreeuws naar Grieks, waar bepaalde nuances verloren gaan. En dat wordt weer gebruikt in het Nieuwe Testament. Dan zeggen we, ja, maar hoe staat dit nu in verband met de Hebreeuwse tekst die wij hebben? Dan wordt het al lastiger. Weet je wat helemaal lastig is? Als Paulus hier in Efeze hoofdstuk 4 vers 8 Psalm 68 gebruikt en eigenhandig minstens 6 dingen verandert. U ziet het niet in uw tekst. Ik bedoel in onze vertaling. Maar als wij de Septuaginta alleen al pakken, de Griekse Nieuw Testament en het Griekse Nieuw Testament van Efeze hoofdstuk 8, voor allebei van Psalm 68 vers 19, daar komen zes dingen niet overeen. Een enkelvoud en meervoud. Verschillende einden, verschillende facetten. Het is zelfs zo, sorry voor de HSV-klanten onder ons, dat de NBG ook duidelijk aangeeft, de HSV heeft trouwens een correctie hier aangebracht, maar bij de NBG staat in Psalm of in HSV dat die gaven geeft. De NBG zegt in vers 8, hij geeft gaven. De HSV heeft daar ontvanggaven van gemaakt. En waarom? Omdat namelijk in Psalm 68 staat dat de Heere gaven ontvangt. Dus eigenlijk wat de HSV gedaan heeft die twee teksten op elkaar afgestemd. Psalm 68 staat officieel dat de Heer gaven ontvangt. En Paulus verandert dat in Efeze hoofdstuk 4 naar hij geeft gaven. Wow, dat is nogal een klein verschil. Vandaar dat er ook zoveel over geschreven wordt. Nu vraagt hij zich af, en Erik, wat is hier dan de conclusie? Wel, dat is niet eenvoudig. Maar waar ik naar leun, want hier kun je heel dogmatisch over zijn, je ziet ook dat er heel veel over geschreven wordt. Wat ik hierin zie, is dat Paulus geen letterlijk citaat uit het Oude Testament gebruikt. Want als hij dat zou doen, dan zou dus betekenen dat Psalm 68 een verwijzing is naar Christus. Dat zie ik niet, want hij verandert te veel in de tekst. Hij gebruikt het meer als illustratie. Hij gebruikt een oud-testamentisch tekst en gebruikt dat en vormt dat naar een illustratie voor de Efeze gemeente. Zonder dat hij dat één op één overneemt en hij verandert als het ware de tekst om de illustratie passend te maken voor zijn publiek. En onder de leiding van de Heilige Geest kan dat. Dan stop ik gewoon en zeg ik van daar hoef ik niet meer inkt over te verspillen. Ik zie dat ze niet overeenkomen. Ik ga geen moeilijke theologische facetten. Paulus gebruikt het als een illustratie en niet als een letterlijk citaat. En ik hoop dat dat, ik weet het is technisch hè, maar het geeft u ook een beetje inzicht in hoe de Bijbel uitleg, hoe de Bijbel probeert uit te leggen. Ja, dit is een gerechtmatigde wijze die ik neem en ik heb gelukkig goede vrienden aan mijn kant die dat ook zo zagen. Maar laten we eens naar Psalm 68 gaan. En waarom? Om daar een kleine, even stil te staan, wat voor psalm dat is. Want daar zitten bepaalde facetten in die Paulus meeneemt als illustratie. En Psalm 68 is eigenlijk een overwinningspsalm. En dat zie je wel vaker in de psalmen, dat eigenlijk een heel stuk van de geschiedenis, wij vergeten dat, hè? Wij kijken naar vooruit. Frans heeft ons alleen maar naar voren getrokken van de Heer komt, de Heer komt, de Heer komt. Maar in het Oude Testament werd Israël ik zal er geen percentage op plakken, dat is ook weer niet juist, want dat kan ik niet zeggen, dat kan ik niet hard maken. Israël werd heel vaak opgeroepen om te herinneren. Weet je wat dan nog? Te herinneren over de trouw van God in het verleden. Het lied van Mozes, wat in Openbaring naar voren komt, is niets anders dan Gods trouw, wat hij gedaan heeft. Want dat zie je eigenlijk terug in deze psalm, psalm 68. En we gaan daar niet helemaal doorheen. Ik eindig bij vers 17. Maar eigenlijk is het dat er dus eigenlijk doorheen de tijd Gods overwinning te zien is als ze het land innemen, of als ze uit Egypte gaan, als ze het land innemen, en als laatste ook als ze Jeruzalem in gaan nemen. En dan zijn we bij vers 17. En die lees ik uit de HSV, want de HSV heeft het erg mooi vertaald. Ja? Psalm 68, vers 17. Waarom, gebergte, met al uw toppen, kijkt u met afgunst naar deze berg, die de Heer, of die God als zijn woning heeft begeerd? O ja, de Heere zal er voor altijd wonen. En dit is eigenlijk, als dit zo hier gezegd wordt, dan moet je dat zien, dat dus het land wordt ingenomen. Maar wat was een van de laatste plaatsen in het land die werd ingenomen? Jeruzalem. Weet je wat dat nog? In 2 Samuel, ik heb de verzen erbij staan. In 2 Samuel hoofdstuk 5, een van de eerste daden die David deed toen hij koning was, was de stad innemen. Want daar zaten nog de Jebusieten. Die stad was zo schitterend verdedigbaar, dat eigenlijk het volk, de Jebusieten, hoonden naar David zo van, blinden en lammen kunnen deze stad verdedigen, je zal niet binnenkomen. Wel, dat hadden ze niet moeten zeggen. Ze hadden geen rekening gehouden met David zijn helden, en met name Joab, die als eerste over de muur ging, en dat was de stad. Dat was ook de plaats die God uitkoos om zijn stad neer te zetten. En dat vinden we eigenlijk terug in vers 17 van Psalm 68. Van alle bergen die er waren, die eigenlijk stonden te triomferen van wij behoren tot het land Gods. Wat zegt hij dan? Waarom kijk je met afgunst naar deze berg? Dat is de berg die eigenlijk God gekozen had. De berg Moriam, waar Abraham al was, maar waar de tempel gebouwd is, waar Jeruzalem heen ging. Dat was een unieke plaats die David veroverde en waar de Heer zijn stad bouwde. En dan gaan we verder in vers 19. Want de Heer krijgt namelijk de eer voor de overwinning. Gij zijt opgevaren naar de hoge, gij hebt krijgsgevangenen meegevoerd, gij hebt gaven in ontvangst genomen onder de mensen. En u hoorde dat ik lees uit de NBG. Wel, dit is eigenlijk wat je kan zien, dat toen de stad werd ingenomen, dat de Heer dus als het ware voor hen uitging. De stad werd ingenomen, hij kwam er als een triomfator, als een overwinnaar kwam hij de stad binnen. En ja, dit spreekt zelfs verder dan wat we hier alleen maar op aarde zien. Maar moet even terug. Want als een koning in Israël een overwinning had behaald, dan werd hij ook bejubeld in de stad. Weet u het nog? Toen David binnenkwam bij de overwinningstochten, dat er een loflied voor hem uitging. Saul heeft duizenden verslagen, maar David tienduizenden. En eigenlijk was dat omdat hij de legeraanvoerder was, maar eigenlijk moest de koning als hoogste geëerd worden. Hè? Ja? Dus je ziet er ook de jaloezie bij Saul in het hart komen. Maar dat was dus inderdaad dat er een soort parade was. Dat je eigenlijk dat de koning geëerd werd. En ook liet zien wat hij buit gemaakt had. Dat hij liet zien wat buit gemaakt werd. En dat zie je dus ook in vers 19 komen. Zij de opgevaren naar de hoge. Gij hebt gevangenen meegevoerd. Gij hebt gaven in ontvangst genomen onder de mensen. Oftewel, hij neemt zijn buit mee. Hij gaat de stad binnen en hij laat dat zien. Zelfs gevangenen. Gevangenen. Wel, dat is een beetje de context die Paulus gebruikt als illustratie naar Efeze hoofdstuk 4. We gaan nu naar Efeze. Ja? Daarom zeg ik, ik ga niet de hele psalm uitdiepen. Daar hebben wij twee andere leraren voor in onze gemeente die de psalmen doen. Dus dan moet u nagaan. Dit is eigenlijk de tekst die Paulus gebruikt als illustratie. Daarom heet het, en ik lees vers 8 nog even een keer, opgevaren naar de hoge, voerde hij krijgsgevangenen mede en gaven gaf hij aan de mensen. En dit is eigenlijk waar Paulus die overwinning Jeruzalem, zoals ik dat begrijp, het Psalm 68, nu gaat toepassen naar de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus de overwinnaar is. Maar dan niet zozeer dat hij Jeruzalem de overwinning, dat hij Jeruzalem binnenkomt voor de overwinning, maar in de hemel met de overwinning. Ja? Daarom staat er ook opgevaren naar de hoge. Wel ja, dat kan Jeruzalem betekenen, want die stad die lag hoog, maar het kan ook inderdaad dat toen de Heer in zijn glorie werd opgenomen en de heerlijkheid van de troonzaal van de hemel binnenkwam, dat hij daar als overwinnaar gekroond werd. En dat is eigenlijk wat hier ook bedoeld wordt. Dat is ook wat ik begrijp vanuit de context, als Paulus ook zegt van de Heer Jezus geeft soeverein die geschenken. Wel, dat kon die pas toen hij als overwinnaar gekroond werd in de hemel. En daarom staat hier ook dat de Heer opgevaren naar de hemel voerde hij krijgsgevangenen mede. Maar laten we eerst even bij dat eerste stuk zijn. Dat hij opgevaren naar de hemel ging. Dat is waar Christus als het ware bij zijn hemelvaart, zijn verheerlijking die daarna was, bejubeld werd in het hemelse Jeruzalem. Waar hij alle eer kreeg. Waar hij ook eigenlijk liet zien wat hij verworven had door zijn kruisdood. En wat staat er dan in de HSV? Die zegt dan nog achter, toen hij de hoogte opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen. En dan maken een leuke woordspeling daar. De gevangenis gevangen. Eigenlijk, dit is ook wat mogelijk een betekenis daarvan is. En daar leun ik ook een beetje heen, omdat het die mogelijkheid is in de tekst. Dat eigenlijk, toen de Heer hier op aarde kwam, daar gaan we zo heen. Ja, dat hij naar aarde kwam. Kwam hij als overwinnaar, maar hij kwam in vijandelijk gebied. En hij nam als het ware krijgsgevangenen mee, die gebonden waren door zonde, door Satan, door de dood. Die daarin gebonden waren, nam hij mee. Die zaten daar gevangen en die gevangenis nam hij mee. Hij nam dus als het ware zijn buit vanuit zijn kruisdood, nam hij die buit. De mensen, de verlosten die hij wilde verlossen, de bruid, nam hij mee naar de hemel als een geschenk. Hij bevrijdde hun dus als het ware uit de wereld en uit de klauwen van Satan. En dan zie je dat het beste lastige tekst is dat toen de Heer opvoer in de hoogte, nam hij dus als het ware in gevangenis. En ieder die gebonden zat door Satan, maar bij hem hoorde, bij de Heer hoorde, nam hij mee. Nam hij werkelijk mee eruit. En dat is als het ware de trofee die de Heer laat zien in de hemel en zegt, dit zijn de verlosten, dit zijn de gevangenen die ik gevangen genomen heb als krijgsgevangenen. Die laat ik zien hier. Maar ik stel ze in de vrijheid. Dat is geen eenvoudige tekst, hè, mensen, hoe Paulus dat hier gebruikt. Ik hoop dat u nog een beetje mee bent. Dit is eigenlijk wat je kan zeggen. Christus die als triomfator, als overwinnaar, de hemel inkomt en zijn schat, die hij verworven heeft in vijandelijk gebied hier op aarde, tentoonstelt. Zij die toebehoorden aan Satan, die overgeleverd waren aan zonde en dood, die had de Heer met zijn kruisdood meegenomen. En in de hemel zet hij ze als het ware vrij. En als je dat goed kijkt in de context, dan is dat ook dat de Heer Jezus naar deze aarde kwam. En in vers 9 en 10 gaat hij dat uitleggen. Hè? Zo van opgevaren, dat betekent eerst dat hij ook naar de aarde gekomen is. Dat hij is neergedaald. Maar daar gaan we zo heen. Dus ik plak ze al wat aan elkaar. Ja? Om het enigszins begrijpelijk te maken. Maar de buit die de Heer hier op aarde verworven heeft, waren geen gelovigen. Dat waren ongelovigen. Maar die behoorden hem toe door de uitverkiezing. Begrijpen we dat? Dat is hetzelfde als toen Paulus in Korinthe was. Moest hij daar blijven, want wat zei de Heer tegen hem? Ik heb nog veel volk in deze stad. Die behoorden tot de buit van Christus. En dat is een belangrijk punt. Als je dat hier ziet in de tekst, dat de Heer dus inderdaad vanuit de hemelse gewesten komt naar de aarde. Zij in vijandelijk gebied gedropt wordt. Al zijn kinderen, zijn schat, zijn krijgsgevangenen die gevangen zijn, neemt hij mee en in de hemel stelt hij ze vrij. Dat is niet eenvoudig, mensen, om dat zo in deze context te zien. Maar dat is wel wat Paulus hier bedoelt. Daarom heet het opgevaren naar de hoge, voerde hij krijgsgevangenen mede en gaf gaven aan de mensen. Zie een koning die op aarde, zoals bijvoorbeeld David, als die buit had gemaakt, dan was hij rechtmatige eigenaar van alles wat hij verworven had. Van alle buit. Van alle voedsel, van alle krijgsgevangen, van alle materiaal, van alle dieren. Maar hij had ook het recht om daarvan uit te delen. Dat zien we ook nog een paar keer terug in de Bijbel, hè? Dat David buit gemaakt had in 2 Samuel. Dat hij buit gemaakt had. Hij was op een strooptocht geweest. Had buit gemaakt en hij zond gaven naar steden onder in Juda. Hij liet hun delen in de buit. En waarom? Hij was de rechtmatige eigenaar. En dat is eigenlijk wat je in het laatste punt hier naar voren ziet komen. Dat de Heer inderdaad krijgsgevangenen gemaakt heeft. Hij heeft een buit verworven. Die heeft hij meegenomen. Die laat hij zien. Maar doordat hij nog veel meer heeft verworven, zegt hij ook, ik mag gaven geven. Ik mag uitdelen. Ik mag geven aan een ieder wat ik denk dat nodig is. En dit is wat Paulus hier bedoelt en wat ik ook poog aan te duiden, dat Christus is overwinnaar en gerechtigd om gaven te geven. Maar daar stopt het niet bij in deze tekst, want Paulus gaat twee woorden uitleggen. Vanuit vers 8 gaat hij twee woorden uitleggen. In vers 9 en 10 gaat hij het woord opgevaren uitleggen. Want hoe begint vers 9? Wat betekent dit, hij is opgevaren? Dus in vers 9 en 10 gaat hij uitleggen wat het is, wat de Heer is opgevaren. En in vers 11 gaat hij uitleggen wat gaven zijn. Die twee woorden staan centraal. Opgevaren en gaven. Vers 9 en 10 gaan we spreken over opgevaren. En dan vanaf volgende keer pakken we vers 11 en gaan we over de gaven hebben. Dat wordt niet makkelijker dan vandaag. Maar het wordt wel eenvoudiger in de tekstuitleg. Ik hoop het toch. Zullen we eens gaan naar vers 9 en 10. En ik moet eerlijk zeggen, dit zijn geen eenvoudige versen. Hè? Ik had liever van vers 7 naar vers 11 gegaan. Sluit naadloos op elkaar aan. En misschien maak ik het te moeilijk. Ik heb geen idee. Maar ik hoop dat de Heer ook laat zien aan u dat onze Heer overwinnaar is. Triomfator. Dat hij welkom is geheten in de hemel. En dat de hemel juicht. Als er één ding in is die opvalt in de openbaring. En ik heb daar één preek over gegeven. Dat in de openbaring de Heer bejubeld wordt voor wat hij verworven heeft. En de roep in openbaring is maar één ding. Hij is koning. Wanneer? Wanneer neemt hij het op? Wanneer neemt hij wat hij verworven heeft ook letterlijk alles op? Want hij heeft het. Hij heeft de buit. Zij zien het al. Ja. En wij wachten nog op dat moment dat wij het gaan zien. Maar hij is overwinnaar. En daardoor mag hij gaven geven. Maar Paulus gaat het verder uitleggen. Maar wat betekent dat? Hij is opgevaren. Wat betekent dat nu? Wel anders dan dat hij ook is neergedaald naar de lagere aardse gewesten. Hij die neergedaald is, hij is het ook die opgevaren ver boven alle hemelen om alles tot volheid te brengen. En eigenlijk maakt Paulus het hier, geeft hij zelf uitleg over het woordje opgevaren. Wel, de Heer is inderdaad opgevaren, maar wacht even, voordat hij opgevaren is, dan moet hij wel eerst neergedaald zijn. Kerst. Hij moet eerst naar deze aarde gekomen zijn. Hij kan niet zomaar overwinnaar zijn. Hij moet eerst neergedaald zijn voordat hij als triomfator kwam. Dus de Heer die daalde neer eigenlijk in vijandig gebied. Wat staat erachter? Naar de lagere aardse gewesten. Of de HSV neergedaald in de diepten, namelijk de aarde. En dit is weer zoiets dat je zegt van Paulus, fijn dat je dit schrijft, maar wat betekent dat nu, de diepten? Is dat de hel waar de Heer is geweest? Is dat het graf? Is dat gewoon de aarde? Ik moet eerlijk zeggen, ik denk niet dat Paulus hier een bepaalde locatie in gedachten heeft, maar veel meer dat de incarnatie van de Heer zijn nederkomst of zijn nederdaling, dat dat hier bedoeld wordt. Dat hij neergedaald is naar deze aarde. Was dan alleen een mensenstap. Weet je dat het woordje die hier gekozen wordt van naar de lagere aardse gewesten, wordt in Psalm 139 ook een beetje gebruikt toen, waar David spreekt over dat hij in de moederschoot geweven werd. En dan staat er zo bij, in de HSV, in de laagste plaatsen van de aarde. Maar dat was de moederschoot. De plaats waar leven is. Dus dat is niet de plaats van dood of hel of graf. Dat is een plaats van leven. Als je naar Matthäus gaat, in Matthäus hoofdstuk 2, 12 geloof ik. Ik zal het uitleggen, maar de Heer Jezus zegt van dat verhaal van Jona, 3 dagen, ja, zal ik in het graf zijn. En dat wordt dan omschreven als zijn, want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van een zeemonster was, zo zal de Zoon des Mensen in het hart van de aarde zijn. Het hart van de aarde, wel, dat was in het graf. Dus dat was wel de dood. En dan zie je eigenlijk dat dit soort termen in de Bijbel niet echt een specifieke locatie aanduiden, maar meer een plaats van leven en dood. Gewoon de aarde in het algemeen. De breedste zin van het woord. Dus de Heer Jezus kwam naar deze lagere aardse gewesten. Dat wil dat zeggen in mijn optiek, hij kwam gewoon naar deze wereld. Maar dit is niet zomaar een wereld. Dit is wel een wereld van dood, van Satan en van zonde. De Heer Jezus kwam feitelijk in vijandelijk gebied. Daar staan we misschien niet altijd bij stil toen hij kwam. Maar zeg maar, er was geen plaats voor hem, maar hij kwam in vijandelijk gebied. Hij kwam daar waar hij niet heerste. Satan heerst hier. De dood heerst hier. Zonde heerst hier. Hij werd als het ware gedropt in vijandelijk gebied. Achter vijandelijke linies, om het zo maar te zeggen. Een gruwelijke plaats om gedropt te worden. Dat is waar de overwinnaar naartoe kwam. Hier was het waar de Heer Jezus leefde, leerde en leed. En wat lezen we dan, als we dan dat vers nog eens pakken? Dan wil ik hem er zelf ook even bij pakken. Vers 9. Hij is opgevaren anders dan dat hij ook is neergedaald naar de lagere gewesten. Oftewel, de Heer Jezus, ja, hij is overwinnaar. Hij heeft alles verworven. In de hemel, dan mag hij, en dan heeft hij alles tentoongesteld, wat hij verworven heeft. Hij is de enige rechtmatige die de buit mag verdelen en die gaven mag geven. Maar wacht even, voordat hij overwinnaar was, is hij wel eerst neergedaald. En dat is wat Paulus eigenlijk onze aandacht ook weer richt op. De diepe nederigheid en vernedering die de Heer op zich nam. Om naar deze wereld te komen. Om zijn buit te verwerven. Maar wat zien we dan in vers 10? Hij bleef hier niet op aarde. Hij die neergedaald is, hij is het ook die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. Onze Heer, die overwinnaar is, is niet verslagen hier op aarde. Hij is niet verloren. Hij is overwinnaar. Hij stond op uit de dood. Hij overwon alle vijanden hier op aarde. De dood. Waar is uw angel? Satan, wat zongen we? Satan beeft. Maar dat is letterlijk zo, hè? Lees Openbaring, hij wordt uit de hemel gemikt en hij weet dat zijn tijd kort is. Dit is letterlijk. De Heer is overwinnaar. Satan en de dood en zonde zijn overwonnen. Dat staat in vers 10. Hij is neergedaald, ja dat klopt, maar hij is ook, hij is het ook die opgevaren is. En moet je kijken naar het accent. De nadruk die daar ligt, tenminste in de NBG, hij die neergedaald is. Hij is het ook. Hij en hij alleen. Christus is alleen de overwinnaar. Hij kwam in vijandelijk gebied. En hij heeft zijn buit meegenomen. Zij die gevangen waren in de gevangenis van zonde, van Satan en van de dood, heeft hij meegenomen. En wat staat er dan achter? Om alles tot volheid te brengen. En dat zijn ook van die termen die zijn lastig te vertalen. De HSV zegt om alle dingen te vervullen. Maar dat moeten we eigenlijk een beetje in de context zien van dat de Heer is opgevaren ver boven alle hemelen. Wel, wat wil dat zeggen ver boven alle hemelen? Dat betekent niet dat er 7 of 8 of 9 of 10 hemelen zitten en de Heer zit in de hoogste. Nee, eigenlijk dat hij als heerser is binnengekomen in de hemel. Hij is heerser. Hij zit in de hoogste plaats. We lezen het ook over het lam. Die op de troon zit. Die het oordeel uitspreekt. Hij is binnengekomen als overwinnaar. En zo moeten we eigenlijk dat laatste stuk om alles tot volheid te brengen. Of alle dingen te vervullen. Ook zien dat de Heer dus ook inderdaad zijn rechtmatige soevereine heerschappij ook over alles zal opnemen. Hij bepaalt. Hij geeft. Maar dat lazen we. Hij geeft gaven aan wie hij wil. Hij geeft welke gaven hij wil. Dat is eigenlijk wat je kan zeggen. De Heer die vult en vervult alles. Hij bepaalt. Je zou kunnen zeggen, de hele wereld valt onder zijn heerschappij. Alles heeft hij verworven aan het kruis. Hij is degene die het oordeel zal uitspreken. Hij heeft de hoogste positie. Maar in deze context gaat het specifiek over de gemeente. Dat de Heer inderdaad ook soeverein is over de gemeente en bepaalt hoe hij iedereen vervult, bepakt, toerust, tot volheid zou je kunnen zeggen, dat ze onder de leiding van de Heer doen en kunnen doen wat hij voor hen heeft. En daarmee kan ik zeggen dat Christus de enige overwinnaar is en de enige rechtmatige is en gerechtmatigde om gaven te geven. Lastige teksten, hè? Vindt u ook niet? Ik worstel daar nog elke keer mee om dat goed over te kunnen brengen. Maar één ding is hopelijk duidelijk. Dat u Christus als overwinnaar in deze verse ziet. Als triomfator binnengehaald. Met de buit die hij hier op aarde verworven heeft. Hij is gestorven en geen druppel bloed van de Heer Jezus mist zijn doel. En hij geeft gaven aan de mensen, want daartoe heeft hij alle recht. En weet u wat de eerste gave is die u moet ontvangen? De gave van bekering. Heeft u die gave al ontvangen? Het staat niet in de lijst van gaven van de geest, maar het is wel een geschenk van de Heer. Opdat ze tot berouw en inkeer mogen komen, schrijft hij. Ik hoop dat u, zoals u hier zit, die eerste gave van de geest gekregen heeft. Bekering. Bent u bekeerd? Anders kunt u Jezus niet als triomfator zien en zult u geen gave ontvangen van hem die positief is. U moet u bekeren. Maar ook als we kinderen van de Heer zijn. Wat is het meest belangrijk in ons leven? Dat wij ons dagelijks bekeren. Dat we inderdaad zeggen, Heer, u bent de overwinnaar. Maar dat betekent niet dat ik maar kan zitten. En maar kan plukken van uw buit. Of maar kan ontvangen. Wel, hoe ontvangen wij die buit? Als we ons bekeren van onze zonden. Als we in geloof met de Heer wandelen. Dan geeft hij ook rijkelijk aan ons. En hij geeft en hij geeft en hij geeft. Mogen de Heer zo u zegenen met alles wat hij u geeft. En ik hoop dat u hem ziet als overwinnaar, als triomfator. In deze toch wel lastige tekst ben ik helemaal met u eens. Maar het zal niet makkelijker worden, want de volgende keer gaan we naar de gaven van de geest. Profeten, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren. En misschien pakken we er nog wel een hele trein bij uit Romeinen en 1 Korinthe. Om daar gewoon heel kort systematisch doorheen te gaan. Wat nu die gave inhoudt. Maar voor nu houden we het hierbij. Vader, ik dank u voor deze tijd. Ik dank u ook, Heer, dat u ook versen in de Bijbel geeft waar we ons hoofd over moeten breken. Heer, ik kan eerlijk zeggen dat ook ik in mijn studie en mijn voorbereiding hiermee geworsteld heb en ik vond het niet eenvoudig, Heer. Het leek mij zo makkelijk om van vers 7 naar vers 11 te gaan. Maar daar onder de leiding van de Heilige Geest plaatst Paulus eigenlijk een soort loflied voor de Heer nog eens in. Een illustratie uit het Oude Testament om te laten zien dat Christus de overwinnaar is, die buit gemaakt heeft en die bij uw Vader welkom is geheten. En dat de troonzaal van de hemel en in de hemel een gigantisch loflied geweest moet zijn toen Christus op de dag van zijn hemelvaart binnengehaald werd. En wat een gejubel zal het geweest zijn toen hij aan de rechterhand van u mocht plaatsnemen, Vader. En dat hij de buit als het ware tentoonstelde. En we zullen dat in de toekomst ook nog zien wat de buit was. En dat op dit moment wij een soevereine Heer in de hemel hebben die, ja, eerst neergedaald is. In vijandelijk gebied. Om dat te veroveren wat van hem was. Wat uw Vader aan hem gegeven heeft. Heer, en dan staan wij versteld over het feit dat de Heer Jezus dat meegenomen heeft en ons nog gaven geeft. En alles tot volheid brengt. Heer, we kunnen er maar net met ons verstand bij dat we woorden kunnen vinden als Heer die soeverein is. En die ons alles geeft wat nodig is. En ons vervult en volmaakt van hemzelf. Zodat wij het werk hier op aarde kunnen doen. Heer, dan hebben wij grote theologische concepten, maar mag ik dan vragen dat dit ook in ons hart en in ons leven plaats mag vinden. Dat we hier toepassing voor kunnen maken. Voor deze lastige verse, Heer. En ik voel mij ook zo beperkt om dat uit te leggen. Maar ik wil zo bidden, Heer, dat u door mijn gebrokenheid heen dat wil doen wat u verheerlijkt en wat u behaagt. En dat mogen wij en kunnen wij bidden in Jezus' naam. Amen.